Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen wij te lezen schriftgedeelte en het te zingen psalmen voor deze morgen noemen. Het te lezen schriftgedeelte Markus 16 vers 1 tot 14. Markus 16 vers 1 tot 14. De te zingen psalmen psalm 118 vers 8 en 11. Psalm 56 vers 4 en 5. Psalm 142 vers 2. Psalm 32 vers 4 en 6. Het te lezen schriftgedeelte Markus 16 vers 1 tot 14. De te zingen psalmen Psalm 118 vers 8 en 11. Psalm 56 vers 4 en 5. Psalm 142 vers 2. Psalm 32 vers 4 en 6. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook dit morgenuur in de naam des Heeren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen, vrede van hem die is, en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen dan met elkaar zingen, gemeente, van de 118e psalm. Daarvan allereerst het achtste vers: Gods rechterhand is hoog verheven, des Heeren sterke rechterhand. Doet door haar daan de wereld beven, houdt door haar kracht Gods volk in stand. Ik zal door vijands zwaard niet sterven, maar leven en des Heeren daan. Waardoor wij zoveel heil verwerven, elk tot zijn eer doen gadeslaan. En dan moeten we in gedachten ook houden dat we lezen dat Heer Jezus na dat en na het avondmaal, het laatste avondmaal, naar de hof ging, dat ze de lofzang zongen. En dat was ook onder andere deze 118e psalm, het Hallel, de lofzang. En ook vers 11, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was en plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. En wat er verder volgt, psalm 118, daarvan het achtste en het elfde vers. Thank you. Gemeente, wij openen vanmorgen de schriften in het Paasevangelie naar de beschrijving van Marcus, daarvan het 16e hoofdstuk, de eerste 14 versen, Marcus 16, en daarvan de eerste 14 versen, maar vooraf luisteren met eerbied en ontzag naar de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor u niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dag. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. Amen. En als de Sabbat voorbijgegaan was, hadden Maria Magdalena en Maria, de moeder van Jacobus, en Salome specerijen gekocht, opdat zij kwamen en hem zalfden. En zeer vroeg op den eerste dag der week kwamen zij tot het graf, en als de zon opging, en zeiden tot elkander: Wie zal ons den steen van de deur des grafs afwentelen? En opziende zagen zij den steen, dat een steen afgewenteld was, want hij was zeer groot. En in het graf ingegaan zijnde zagen zij een jongeling zitten ter rechterzijde, bekleed met een wit lang kleed, en werden verbaasd. Maar hij zeide tot haar: Zijt niet verbaasd, gij zoekt Jezus de Nazarener, die gekruist was. Hij is opgestaan, en hij is hier niet. Ziet de plaats waar ze hem gelegd hadden. Toch gaat heen, zegt zijn discipelen en Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea, alwaar zult gij hem zien, gelijk hij u gezegd heeft. En zij haastelijk uitgegaan zijn de vloden van het graf, en beving en ontzetting had haar bevangen, en ze zeiden niemand iets, want ze waren bevreesd. En als Jezus opgestaan was, des morgens vroeg, op de eerste dag der week, verscheen hij eerst aan Maria Magdalena, uit welke hij zeven duivelen uitgeworpen had. Deze heengaande boodschap werd degene die met hem geweest waren, welke treurden en weenden. En als deze hoorden dat hij leefde en van haar gezien was, geloofden zij het niet. En na deze is hij geopenbaard in een andere gedaante aan twee van hen, daar zij wandelden en in het veld gingen. Deze ook heengaande boodschapten het den anderen, maar zij geloofden ook niet. Daarna is hij geopenbaard aan de elfen, daar zij aan zaten, en verweet hun hun ongelovigheid en hardigheid der harten, opdat zij niet geloofd hadden degene die hem gezien hadden nadat hij opgestaan was.
Willen we dan zingen van de 118e psalm, psalm 56, 118 wel gezongen, 56ste psalm, vers 4. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. En vers 5, ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Psalm 56, vers 4 en vers 5.
Thank you.
tekst voor de prediking, gemeente, vindt u vanmorgen in Marcus 16, vers 12 en 13. Marcus 16, vers 12 en 13. En na deze is zij geopenbaard in een andere gedaante aan twee van hen, daar zij wandelden en in het veld gingen. Deze ook heengaande boodschapte het de anderen, maar ze geloofden ook die niet. Pasen midden in het veld. En we schrijven eronder de tweede verschijning van de Heer Jezus in het Marcus-evangelie. We mogen ook zeggen de tweede verschijning op de paasdag. Pasen midden in het veld. De tweede verschijning van de Heer Jezus in het Marcus-evangelie. En gemeente, dan beginnen de woorden van onze tekst van morgen met vers 12. En na deze, wat is er al veel gebeurd voordat dit gebeurt? Wat is er ontzagwekkend veel gebeurd in de afgelopen dagen voor de discipelen, voor de vrouwen, voor allen die de Heere lief gehad hebben. Wat niet voor mogelijk gehouden was, is gebeurd. De Goede Vrijdag, de gevangenneming en de berechting van hun meester. Het bittere lijden, de ontzagwekkende vernedering. Het sterven van de Heer Jezus. De duisternis, de donkerte, en daarna de begrafenis. En na deze, toen werd het Sabbat. En ach, het was ook goed dat het Sabbat was, want wat moesten ze verwerken? Wat gebeurde er en wat was het alles te veel voor hen? Hun meester moesten ze missen. Het verdriet en de smart over zijn sterven en over alles wat hem was aangedaan, maar ook hun hoop was met hen. Hem in het graf vergaan, een hoop voor het leven en voor het eeuwige leven. En na deze, en na gemeente, dat was nog niet alles. Toen brak de paasmorgen aan en we hebben gelezen in het begin van het Marcus-evangelie van het 16e hoofdstuk wat er toen gebeurde. De vrouwen die naar het graf waren gegaan met hun specerijen. En zichzelf de vraag hebben gesteld, wie zal ons de steen van het graf afwentelen, niet wetende dat een engel gekomen was uit de hemel om de steen van het graf af te wentelen. En ze komen daaraan bij het graf en ze vinden de steen afgewenteld, nog zo'n schok. En in het graf zien ze de engel nog opnieuw zo'n ontzagwekkend iets. Wat hem bevreesd moet hebben gemaakt, zijn blinkende gestalte. Het lege graf, de doeken gewikkeld, opgerold. En daar de verkondiging van de engel, hij is hier niet, hij is opgestaan. Wat zoekt gij de levende bij de doden? En die opdracht aan de discipelen gegeven, dat de Heer Jezus hen had gezegd door het middel van de vrouwen, dat ze moeten voorgaan. Dan zegt ze, discipelen Petrus, dat hij u voorgaat naar Galilea. Al daar zult gij hem zien, gelijk hij u lieden gezegd heeft. Gemeente, van die opdracht kwam niets. Ze waren zo met beving. Ze waren zo vol ontzetting. Dat ze alle kanten zijn weggevlucht. Na deze. En toen nog die verschijning. Maria Magdalena, die daar bij het graf achtergebleven was. En daar meende dat de hovenier er was. En hem de vraag gesteld waar haar Heere is. En dan die heerlijke openbaring van de Heer Jezus aan haar Maria. En dan het wonder dat ze mag weten dat hij leeft. En dat hij haar spreekt over haar Heere. Haar God, ik zal opvaren tot mijn Heer en uw Heer, tot mijn God en uw God. En dat die boodschap ook zo mag bekend worden gemaakt aan de discipelen. En na deze is zij geopenbaard in een andere gedaante aan twee van hen daar zij wandelden en in het veld gingen, deze ook heengaande boodschapte het aan de anderen, maar ze geloofden ook die niet. Gemeente, aan wie gaat het hier bij deze twee mannen? Wel, het lijkt erop dat we vanmorgen daar snel klaar mee zijn. Iemand zegt natuurlijk, dominee, dat zijn de Emmausgangers. En inderdaad, als we de commentaren nalezen, als u kijkt bij de kanttekeningen, als u kijkt thuis, als u een Bijbel met uitleg hebt, of u hebt daar het commentaar van Matthew Henry in uw boekenkast staan, of van Dexel, of noemt u maar op, dan komen we overal die uitleg tegen de Emmausgangers. Die twee die in het veld gingen, die twee die uit Jeruzalem gingen naar het plaatsje Emmaus, waarvan we lezen Lucas 24, dat plaatsje is 60 stadium van Jeruzalem gelegen, aan wie de Heer Jezus zich bekend heeft gemaakt. Niet eerst met hen opgetrokken, met hen meegewandeld, hen laten vertellen wat er gebeurd is, en daarna hen verweten een traagheid om te geloven wat de schriften geopenbaard hebben, Mozes en de profeten. De Heer geeft hen het onderwijs van het lijden en het sterven van de Messias, dat voorzegd is, maar ook van zijn heerlijke opstanding. Waar hun harten brandende zijn als hij tot hen sprak, maar ook waar ze gekomen zijn bij hun huizen, dat ze hem dwingen om in te gaan en hij hen bekend is geworden. Onder het breken van het brood. We zouden zeggen dat, daar moet het wel om zijn gegaan. Maar ik weet niet hoe het u vergaat, dat toch ook altijd die uitleg wat, dat er wat aan hapert. En wat hapert er dan aan? Wel, er haperen verschillende dingen aan. In de eerste plaats, dat wij hier lezen van die twee aan wie de Heer Jezus zich openbaarde, dat ze wandelden. Ze gingen niet van Jeruzalem naar Emmaus doelgewicht. Nee, ze wandelden. In het Grieks staat er eigenlijk een woord, ze maakten een ommetje. Ze wandelden rond. En gemeente, dat rondwandelen, dat was nou ook niet uit wilde. We zongen op Psalm 56, gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Ook in de diepste smart, in de grootste verslagenheid, in het diepste donker, kan een mens een stukje lopen. Maar waar al de hoop is vergaan en waar er geen licht is, en waar een mens niet weet hoe het verder moet, en waar een mens verscheurd kan zijn van verdriet, en waar een mens geen zicht heeft op de eeuwigheid, ja wel een zicht, de buitenste duisternis. Ze maakten een rondje, maar ze wisten misschien wel niet waar ze uitkwamen. Ze dwaalden rond als het ware. Maar het staat ook dat ze in het veld gingen, niet naar Emmaus, nee, in het veld gingen. En dat de Heer Jezus daar zich aan hen openbaarde. Zo was het bij de Emmausgangers niet. Daar trok de Heer wel met hen op, maar waar maakte hij zich bekend? In hun huis, in Emmaus, bij het breken van het brood, staat in Lucas 24... dat de Heer hun ogen opende, dat ze het zagen. Maar toen ze met hem wandelden van Jeruzalem Emmaus, waren hun ogen gehouden, dat ze hem niet zagen. En nog een grote, misschien wel het belangrijkste verschil. Als de Heer Jezus aan de Emmausgangers verschenen is, gaan die Emmausgangers de stond naar Jeruzalem toe. En wat lezen we dan in Lucas 24, dat de discipelen, voordat ze nog maar één woord gesproken hebben, het al zeggen, de Heer is waarlijk opgestaan. Hij is van Simon gezien. Ze hebben nog geen woord gesproken. En daar zeggen discipelen al. Dat de Heer is opgestaan. En hier staat, leest u maar mee. Deze ook, vers 13, heengaande, boodschapten het de anderen. Maar zij geloofden ook die niet. Daar bij de Emmersgangers, voordat ze maar een woord hadden gesproken, was er al het geloof. En hier nadat ze gesproken hebben, die twee, staat er maar, zij geloofden ook die niet. En gemeente, zo moeten wij denken. Ik kwam die gedachte ook tegen in een van de commentaren. Aan de tweede verschijning van de Heer Jezus. Na die van aan Maria. Voor die aan Petrus. Want daar lezen we ook van in 1 Korinthe 15, Lucas 4. Hij is van Simon gezien. Hij is van Cephas gezien. Voor de verschijning nog ook aan de Emmausgangers. En voor de verschijning aan de elfen, waar ook in Markus 16 het volgende vers over wordt gesproken. De tweede verschijning van de Heer Jezus in het veld op de Paasdag. En gemeente, wie zijn dan die twee onbekende, die nameloze dan geweest? Wel, er staat aan twee van hen. Moet u eerlijk zeggen dat ik een ogenblik gedacht heb. Maar die gedachten moeten wij verwerpen aan degene die de Heer Jezus begraven hadden. Van wie we vrijdagavond hoorden, Jozef en Nicodemus. Maar er staat aan twee van hen. En dat gaat niet om de discipelen. Want daarvan lezen vers 14, daarna is zij geopenbaard aan de elven. Daar zij aanzaten en hij verweet hun een ongelovigheid en hardigheid der harten. Dus niet van de discipelen, maar twee van hen. Ja, dan moeten wij bedenken dat niet alleen de vrouwen de Heer Jezus hebben nagevolgd. En niet alleen de discipelen. En dat niet alleen daar het geloof was in het hart van Nicodemus en van Jozef van Arimathea. Nee, daar was een nog bredere kring. Over wie we lezen met name na de hemelvaart van de Heer Jezus. Dat ze in Jeruzalem de tijd tussen hemelvaart en Pinksteren eendrachtelijk bijeen zijn. Volhardende in het bidden en het smeken. En dan staat er in Handelingen 1 vers 15. Het was een schare van omtrent 120 personen. Van een van die scharen kennen we ook de naam, Matthias, die verkozen is in de plaats van Judas. Mogelijk moeten we denken aan één van hen. En mogelijk behoorden deze twee mannen ook wel tot degene van wie we in Lucas 10 lezen, dat de Heer Jezus 70 uitzond om twee aan twee zijn woord te verkondigen. Het koninkrijk is nabij u gekomen en in de plaatsen waar het woord werd ontvangen moesten ze blijven en mochten ze spreken vrede. Maar waar ze werden verworpen moesten de voeten afslaan, van de stof van de voeten afslaan en verder gaan. En de Heer zegt van hen dat hij ze zendt als lammeren in het midden van de wolven. Maar als ze zijn teruggekeerd die 70 dan staat er dat ze vol blijdschap gezegd hebben. Heere, ook de duivelen waren ons onderworpen in uw naam. En toen zei de Heer Jezus tegen hen, ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Ziet, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te treden en over alle kracht des vijands. En geen ding zal u enigszins beschadigen, doch verblijd u daarin niet dat de geest u onderworpen zij. Maar verblijdt u veel meer dat uw namen geschreven zijn in de hemelen. En gemeente, let op, nu zeg ik niet met zekerheid dat deze twee mannen behoren tot die 70, waarvan de Heer zegt, uw namen zijn geschreven in de hemelen. Maar dat laatste geldt toch wel hoe dan ook voor hen. Hun namen zijn geschreven in de hemelen. Het behaagt de Here om die namen hier niet te laten noemen door Marcus. Maar de Here weet wie het zijn. Hij kent de zijnen bij naam. En de grote herder des schapen roept de zijnen bij naam. En ze horen de stem van de herder. En die volgen ze. Ook deze twee, ze behoren tot degene die de grote herder der schapen na zijn heerlijke opstanding komt op te zoeken. En voor wie geldt dat hij zijn hand tot de kleinen wendt. Deze namelozen, wier namen geschreven zijn in de hemelen. Zij worden na Maria als eerst door de Heer Jezus opgezocht. Om het hem bekend te maken. Vrede zij u bieden. Ik leef. En gij zult leven, is dat niet wonderlijk geweest? Ze gaan de elven voor. Ze gaan Petrus, Johannes, Jacobus. Die bij de berg daar vreselijk aanwezig waren. Ze gaan ze voor. Wat zien we hier? Een heerlijke lijn uit het woord. Vele laatsten zullen de eerste zijn. Eerste zullen de laatste zijn. De Heer openbaarde zich eerst aan Maria. Daarna aan deze twee. Daarna zijn pas de discipelen aan de beurt. En aan deze is zij geopenbaard in een andere gedaante dan twee van hen. Daar zij wandelden en in het veld gingen. Gemeente, is dat niet troostrijk? U hoeft geen naam te hebben onder de mensen. Uw naam hoeft op deze aarde niet genoemd te worden. U hoeft geen naam te hebben in samenleving of in maatschappij. U hoeft zelfs geen naam te hebben in de kerk. U hoeft geen naam te hebben dat u een dominee bent of een ouderling of een diaken. Maar één ding is nodig. Dat de Heere weet waar u wandelt. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Als God maar van u af weet. Als de Heere maar weet wat u nodig heeft. Als hij zijn nabijheid u maar doet ervaren. Als hij u maar wil gedenken. Dat het gezongen mogen worden. Gomringt mijn gaan. En liggen gij, o Heere, zijt altoos nevens mij. Uw onbepaalde wetenschap kent mijn weg van stap tot stap. Geen woord is nog mijn tong ontgleden. Of gij weet al reeds mijn reden. Voor deze mannen mocht het waar zijn, schoon ik arm ben en ellendig. Denkt God aan mij bestendig, omringt mij, daar gij mij een ruimte stelt. Met blij gezang dat mijn verlossing meldt. Gemeente, waarom is de Heer Jezus nou aan deze twee mannen eerder verschenen dan aan de elven? Waarom? Daar kunnen we vanuit de schrift twee dingen op zeggen. Aan de ene kant Gods soeverein, vrijmachtig welbehaagt, zijn vrijmacht. Maar is niet het enige antwoord. Andere antwoord is vanuit de schrift. De Heere, kom daar eerst. Waar het meest nodig is. Waar het niet langer kan lijden. Dat hij komt en dat weet hij het beste. En dat kan wel eens tegen onze gedachten in zijn. Toen daar de vader van het dochtertje van Jairus bij de Heer Jezus kwam. Om te spreken over zijn gestorven dochtertje. Had hij het misschien wel niet kunnen begrijpen dat de Heer Jezus eerst omzag naar die bloedvloeiende vrouw. Maar de Heer zag toch eerst naar haar om. En sloeg het dochtertje van je eerst niet over. En toen Maria en Martha de Heer Jezus lieten berichten hoe ziek Lazarus was. dachten ze, de Heere komt te laat. Want de Heere kwam pas nadat Lazarus 4 dagen in het graf lag. Maar de Heere kwam niet te laat. Aan de ene kant zijn vrijmacht. Aan de andere kant, hij komt daar waar hij het eerst moet komen. Waar zijn hulp het meest nodig is. En gemeente, nou is de nood van al degenen die de Heere lief hebben gehad daar in die dagen, is voor allen gelijkelijk. Ze waren alle treurend en wenend en allen waren harten vol ongeloof. En voor hen allen gold, met de Heere was hun hoop vergaan in het graf. En voor hen allen gold dat ze niet wisten meer hoe het verder moest. En dat ze geen zicht meer hadden op de eeuwigheid. En dat ze van verdriet verscheurd waren omdat hun meester gemist moest worden. En dat alles wat hij gedaan had en al de woorden die hij gesproken had, hun waarden glans verloren leken te zijn. Het was donker, ook voor deze mannen, al kennen we ze niet. Mogelijk hebben ze gehoord dat de Heer Jezus aan Maria geopenbaard is, maar ze kunnen er zelf niet bij. Omdat er geen geloof is in het hart. En gemeente, als er geen geloof is, dat de Heer het geloof niet schenkt. Ook dan van genade als het geloof niet in beoefening is. Als er sprake is van ongeloof, een klein geloof, wat is er dan? Dan is er de dood. Dan is het donker. Dan is er geen licht, dan is er geen leven, dan is er geen vreugde. Dan is daar een pikzwarte, een inkzwarte nacht en donker en duisternis. Dan weten mensen niet hoe het verder moet. Dan is er geen licht in je hart en is er geen licht over je pad. Dan kun je geen stap meer zetten. Dan is er geen licht aangaande eeuwigheid. Alleen maar donkere duisternis. Dan kan een mens bevreesd zijn. Het komt nooit meer goed. Zelfs al is het eerst anders geweest. Maria Magdalena heeft gedacht, het komt niet meer goed. Al had de Heere 7 duivelen bij haar uitgeworpen. En toen de discipelen bij de Heer Jezus waren weggevlucht en Petrus zijn meester had verloochend, en bleek dat zij hun eigen leven liever hadden dan dat ze de Heere lief hadden. Alles van die 3 jaar, dat lag onder een inktzwarte duisternis. Staan we dat gebed. En deze mannen, stel dat ze bij de 70 gehoord hebben. In het woord van de Heer hebben mogen spreken. En de Heer tot hen gesproken had. Verblijd u erover. Dat uw namen geschreven zijn in de hemel. De hemel is verkoper. Zijn er ook vanmorgen die zo op deze eerste paasdag in de kerk zitten. U kunt niet naar voren. U kunt het niet naar achteren. U kunt het niet naar rechts en naar links bekijken. Zo donker. De steen van het graf, maar een steen voor de hemel. Weet u wie daar geen last van hebben? Daar hebben die soldaten die bij de graf de wacht hebben gehouden, hebben daar geen last van. Het leek er wel even op. Toen daar de engel neerdaalde, de aarde beefde. De steen werd afgewenteld. Er staat dan in Matthäus 28. Ze werden als doden. Maar de schrik is gauw voorbij. Als hun geld wordt toegeschoven. Dan verspreiden ze de leugen. Dat de Heer Jezus is weggenomen door zijn discipelen. Geld en goed maakt alles goed. Dat is in onze dagen nog zo. Hoeveel brengen op deze paas niet hun dagen door op de autoboulevards en de meubelboulevards en in uitgaansgelegenheden, de bouwmarkten, noem maar op. En gemeente, de kerkmensen dan. Weet u wie het ook geen probleem was? Dat het donker was, dat de hemel gesloten was voor de Farizeeën schriftgeleerden. De ouderlingen, ze hadden er geen, ze waren onder een gesloten hemel, zonder er geen last van te hebben. Is dat bij u ook zo? Wel trouw naar de kerk gaat onder een gesloten hemel, geen ontmoeting met een levende paasvorst. En dat je toch verder kunt. Onbekeerd. En dat je er alle rust kunt zeggen, mocht het nog eens veranderen. Onbekeerd of genoeg aan uw godsdienst. Zoals velen in onze dagen genoeg hebben aan hun godsdienst. Dat mensen altijd kunnen geloven. Het woord staat vol met beloften en ik ben wel een zonde, maar dit is voor de zonde gestorven. En dus, wat houden we in onze hand, gemeente? Er zijn mensen die houden in hun hand de beloften van God en die zijn er. Die moeten ook gepredikt worden, die moeten gepredikt worden. Er zijn mensen die houden in hun hand hun geloof en de Heer laat zijn woord prediken met de eis en bevel van bekering van geloof. Er zijn mensen die houden in hun hand hun bekering, wat ze meegemaakt hebben. En de Heer spreekt van de noodzaak van bekering. Er kunnen mensen zijn die houden in hun hand de verkiezing, waarvan ze meen dat de Heer hen daarvan verzekerd heeft. Maar mag ik u vragen, weet u van een ontmoeting met een levende paasvorst? En weet u waar die komt? Waar er een volk is dat niets heeft. Geen beloften, geen geloof. Ja, dat is er wel. Geen bekering, geen verkiezing. Maar dat niet verder kan kijken dan hun nood, hun dood, hun schuld, hun zonde. Daar moet het baas. En dat geldt ook voor deze mannen. U zegt, legt u daar niet te veel in. Laat u dan de tekst in buik spreken. Nee. Waarom kunnen we dan dat met zekerheid zeggen? Niet vanuit die mannen. Maar vanuit degene van wie we lezen na deze is. Hij geopenbaard. Vanuit wie hij is. En wie is hij? Jezus. Hij zal zijn volk. En nu zijn we wel geneigd om ook daar een streep onder te zetten, zijn volk. Maar u moet ook onder een andere streep zetten. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Wat is nou zijn volk? Als nou een volk dat in de zonde opkomt. Dat is nou zijn volk. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Verloren. Je moet uw streep onderzetten. Zondaren. Verlorenen. Hoeren, tollenaren. Daar zoekt hij de gemeenschap van. Daar komt hij. Niet rechtvaardig, maar onrechtvaardig. Die de genezing van noden hebben. Een Maria Magdalena. Wie haar hart bezet was. 7 duivelen. Een discipel. Nee, niet een discipel die zegt, we zullen u volgen waar u ook heen gaat. Maar een discipel dat het moet belijden. Ik heb mijn eigen leven liever dan zijn leven. Ik heb mijn belofte gebroken. Ik ben bij hem weggevlucht. Ik heb zijn naam, ja hemzelf, verloochend. Een moordenaar. Die het moest zeggen, ik rechtvaardig, zo dicht bij de eeuwige duisternis. Enkele minuten voor 12, maar waar het dan klinkt, Heere, gedenk mijner. Dat is zijn volk, schoon ik arm ben, en ellendig. Denkt God aan mij bestendig. Ik zal mij doen overhalen. Een ellendig en arm volk. En die zal op de naam des Heeren betrouwen. Is er nou vanmorgen zo'n moordenaar in de kerk? Is er nou vanmorgen zo een in de kerk die met Maria moet zeggen, mijn hart is bezet? Is er nou vanmorgen in de kerk zo een die zijn leven liever heeft dan dat hij de Heere lief heeft? Zo'n wegloper, zo'n eedspreker, zo'n logenaar van de Heere. Maar daar moet het heen. In ons leven. We moeten alles kwijt. En alles wat u de Heer aanbrengt. Waardoor u hem waardig maakt. Dat moet u uit uw hand vallen. Alleen overhand. Zonder nood en dood en schuld. Dat volk zoekt hij op. Onwaardig. Onrechtvaardig. Weglopers en doelmissers en albedervers die in de nood moeten omkomen. Die hun ziel bij het leven niet meer op Psalm 22 hebben kunnen houden. Daar is zo nodig voor die ontdekking te zien in de spiegel van uw wet wie u bent om te schrikken van uzelf. Daar is zo nodig voor dat werk Gods in uw leven. Dat hij u overtuigt van zonde, gerechtigheid en orde. Dat het uwe wordt afgebroken. Dat uw hoge gedachten aan uzelf wordt afgebroken. Dat u moet sterven aan al het uwe. En de dood moet schrijven op al het uwe. En dat u op die onderste plaats terechtkomt. Daar wordt het paas. Daar komt de ontmoeting. Met die levende paasvorst. Is dat in uw leven al gebeurd? Dat is al paas. Is dat in uw leven nog niet gebeurd, dan zal het geen Pasen worden, tenzij u alles kwijtraakt. Al uw vroomheid, al uw godsdienst, al uw eigen rechtvaardigheid. En dat u komt op die onderste plaats. En naar deze is hij geopenbaard, hoe? In een andere gedaante. Aan twee van hen. Daar zijn wandelen in het veld. In een andere gedaante. Het staat in het Griekse woord morfe. Gedaante. En wat moeten we daar nou ons bij voorstellen? Er zijn uitleggers die zeggen. Bij Maria Magdalena leek hij een hovenier te zijn. En bij de Emmausgangers een wandelaar. Of een schriftgeleerde. En zo zal het hier ook wel zijn. Of andere kleding. Nee. Wat betekent dat nou andere gedaante, Filippenzen 2? Daar komt hetzelfde woord tegen, maar heeft zichzelf vernietigd. De gestalte is hetzelfde woord. Eens dienstknechts aangenomen hebbend, ik ben een worm en geen man. De gestalte van een dienstknecht, wij achten hem dat hij van God geplaagd en verdrukt was. Geen gedaante. Nog heerlijkheid. Een gevloekte. En is de mensen gelijk geworden. En in een gedaante gevonden als een mens. Heeft hij zichzelf een vernederd gehoorzaam geworden. Zeide tot de dood. Ja, de dood is kruises. Maar daarom heeft hem ook uitermate verhoogd. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. En heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen. Die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong belijden. Jezus Christus de Heere zijn. Tot heerlijkheid Gods des Vaders. Wat is die andere gedaante? Nu als de opgestaan. Die Maria niet mocht aanraken. Ik ben niet opgevaren tot mijn Heere, tot uw Heere. Tot mijn God en uw God. En voor wie God dat Thomas wel zijn handen mocht leggen in de tekenen der nagelen als een bewijs van zijn opstanding, maar verder heeft niemand hem aan mogen raken. En heeft hij ook verder niemand aangeraakt. De verhoogde Christus. Hier zijn verhoging, de eerste trede. Als Maria hem ziet, spreekt ze het uit. Rabboni. Als Thomas dan weet, het is de Heere, zegt hij, mijn Heere en mijn God. Petrus beleed aan de zee van Tiberias, het is de Heere, hij die zon, dood, hel en graf overwon. Hij die de zijne mee heeft gedragen de dood in en ze meedraagt uit de doden ten hemel in de grote herder der schapen, die de zijne opzoekt. En zijn hand tot de kleine wendt en het spreekt, ik leef en gij zult leven. Mij is gegeven alle macht, in hemel en op de aarde, en ik ben met uw lieden. Al de dagen tot de volleinde wereld, o wie hem lief en wie hem nodig heeft gekregen in zijn diepste vernedering, mag hem ook leren kennen. In zijn verhoging en na deze is zij geopenbaard in een andere gedaante aan twee van hen. En dat doet de Heer nog. Hoe dan? Door woord en geest. Onder de prediking waar het toegepast mag worden. Thuis een tafel waar de Bijbel mag opengaan, weet u er al van. Kent u die ontmoetingen? Met de levende paasvorst ook bij vernieuwing. Kan nog. Kon voor Thomas nog na 8 dagen. Het kon voor Paulus nog. En dat de Heer Jezus als opgevaard in hemel. De laatste van allen. Is hij ook van mij. Als van een ontijdig geborene gezien. En waar komt hij? Houdt het vast. Waar hij het meest nodig is. En waar hij niet meer gemist kan worden. Mijn ziel. Vol angst en zorgen. Wat sterker op de Heere. Dan wachten ze op de morgen. De morgen, ach, van eer. Maar zal het ook worden. Er zal verlossing komen. Zijn goedheid. Is zeer groot. En dan lees ook in vers 13. Deze ook. Heen gaan. Boodschapt het aan de anderen. Dan moeten ze dat kwijt. Dat weet de jongen ook wel. Als je wat hebt gecijferd, hebt gehaald. Of je bent geslaagd. Je mag auto gaan rijden. Of als er een kind geboren is. Dan wil je dat kwijt. Dat ooit is mij iemand vertelde. Die studeerde op dat moment in Brussel. En hij was daar met zijn vrouw. En zijn vrouw was in het ziekenhuis bevallen van een zoon. En hij zegt, ik kwam buiten op de straat. Hij zegt, en ik zou tegen al die mensen willen vertellen. Ik ken niemand. Om te vertellen wat er gebeurd was. Als er iets is gebeurd wat het hart beroerd heeft. Dan moet een mens dat kwijt. Tegenwoordig zetten ze het op een app. Maar zo is het nou met de geestelijke zaken veel heiliger en heerlijker. Ze moeten het kwijt. En ze gaan vertellen waarvan ze weten daar. Daar moet het gehoord worden. Deze ook heen gaan. Boodschapt het. De andere staat eigenlijk een woord verkondigd het. De Heere nam ze in zijn dienst als het ware. Om die boodschap bekend te maken. De Heer is waarlijk opgestaan. En hij is van ons gezien. En zij zullen profeteren, zei Joel 2. Ze zullen profeteren, ze zullen de Heere loven. Maar dan staat er, en zij geloofden. Ook die niet, ze namen het niet over. Maar dat is erg, dat gebeurt wel vaker. Dat iemand iets vertelt wat de Heer heeft gedaan in zijn of haar leven, anderen nemen het over. Hier nog iets anders. En ze vertelt dat Heer Jezus aan hen verschenen was. En ze namen het niet over. En ze geloofden ook die niet. Wat spreekt eruit? Twee dingen. De Heere moet er zelf aan te pas komen. Dat is de ene kant. En dat is ook gebeurd. Daarna, vers 14, is er openbaard aan de elfen daar ze aan zaten. En hij verweet hun een ongeloofigheid en hardigheid der hart, omdat ze niet geloofden aan degene die hem gezien hadden dat hij opgestaan was. Aan de ene kant moest de Heere zelf aan te pas komen. Aan de andere kant moeten we zeggen, ongeloof wordt hen verweten. Ongeloof wat zo bitter, wat zo hard is. Ongeloof wat de Heer Jezus niet alleen hen verwijt. Wat hij ook de Emmausgangers heeft verweten. Wat hij ook Thomas heeft verweten. En wat de Heer spreekt, zalig die niet gezien en nochtans geloof zal hebben. Och, dat we toch geloof zouden hechten. Als de Heer zijn woord doet verkondigen. Hij zouden smeken om geloof in dat woord. Maar ze geloofden ook die niet. Ik las ergens, en dat is ook een troost. Als de elfen zo ongelovig waren, moeten we niet van streek raken. Als wij ook twijfel gevoelen in onze hart. Het avondmaalsformulier, de doodse leerregels spreken erover. Geen volkomen geloof. Zo ook bij de discipelen. Maar de Heere maakt het anders. Petrus, Jacobus, de anderen, Thomas en zelfs een Paulus. Hij maakt het anders. Hij zegt ik wil en ze zullen. O, wat moet dan een vreugde zijn geweest. En die eerste christengemeente in Jeruzalem. Wat moet dat een vreugde zijn in de hemelse heerlijkheid. Waar die twee nameloze mannen zijn. Bij God bekend in de hemel. En ook gekend door al die anderen. En die het mogen belijden. De Heer Jezus leeft. En wij met hem. Hij leeft. Zij leven. En hoe is het in uw leven? Leeft u? Of ligt u nog in de dood? Hij schenkt het leven. Och dat u erom zou smeken. Tot hem die het zegt, doet uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Amen. Willen we zingen, gemeente, van Psalm 142, tweede vers. Als mij geen hulp of uitkomst bleek, wanneer mijn geest in mij bezweek en overstelpt was door ellend, hebt gij, o Heere, mijn pad gekend. 142, tweede vers. Psalm 32, vers 4 en 6. Gij zijt mij, Heer, de schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Gij omringt me daar, gij mij in de ruimte stelt met blij gezang dat mijn verlossing meldt. Mijn Heer zal u, o mens, naar het recht doen handelen en wijs u de weg die gij zult wandelen. Ik zal u trouw verzellen met mijn raad, terwijl mijn oog op u gevestigd staat. Ook vers 6, rechtvaardig volk, verheft uw blijde klanken, verheugd in God. Naar waarde nooit te danken, zingt vrolijk, roemt zijn deugdend alle tijd. Gij, die oprecht van hart en wandel zij, 32, 4 en 6. Gaat dan heen in vrede, verheft uw harten tot God de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.